Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Directie Dilemma's podcast. De enige podcast waar dilemma's van resultaatgerichte directieleden met een menselijke maat centraal staan. Mijn naam is Peter Geurts en ik wens je veel plezier met het beluisteren van deze openhartige gesprekken voor een exclusieve inkijk behind the scenes. Laat ik allereerst beginnen met jullie ongelooflijk te bedanken voor de enorm veel positieve reacties die ik heb gehad. Dit had ik niet voorzien. Dit is zo inspirerend, zo leuk. Nou, daar kan ik echt nog mee vooruit. Ik heb heel veel berichtjes gehad. Reacties als wat interessant, wat persoonlijk, jammer dat het zo kort is, enzovoort. Maar ik heb ook feedback gekregen van één persoon die vond dat de tekst moest worden gescript, want er zaten te veel haperingen en zoeken naar woorden bij. Nou, wellicht, maar dat ga ik juist niet doen. Mijn podcast moet echt zijn. Ik vraag mijn gasten of zij onvoorbereid hun verhaal vertellen. En ze krijgen de vragen ook niet van tevoren. En tijdens of na de interviews wordt niet geknipt. Mijn podcast is geen college, ook geen theoretische verhandeling. Maar eerlijke verhalen over de praktijk. En dit is wat ik vraag aan mijn gasten, dus dat doe ik zelf ook. Practice what you preach, zoals een deelnemer ooit mij herinnerde. En ze had gelijk. De solo-aflevering van vandaag is de laatste van dit jaar en heeft een tweetal thema's, denk ik. Dat neem ik me voor. Ik lees het niet voor, maar ik denk wel van tevoren na over wat ik wil zeggen. Ik wil het hebben over een terugblik, althans één onderwerp, op het verrassende interview met Rob Brekelmans van vorige week. En daarnaast een bespiegeling op afgelopen jaar over mijn eigen ontwikkeling en persoonlijke groei. Maar ook dat in relatie tot het interview met Rob. Rob heeft veel interessante dingen gezegd, maar ik wil er één ding uitlichten en dat is wat ik er nu over wil hebben. Tijdens het gesprek hadden we het over leiderschap en of het aangeboren is of aangeleerd kan worden. En daarin verschillen we van mening. Hij vindt dat leiderschap is aangeboren, ik vind het niet. Maar het was best grappig, vind ik, want toen hij nog een klein Brabants manneke was, vond hij zichzelf helemaal geen leider. Dus ja, maar nu wel. Dus ja, wat is het nou? Zo. Ik ga trouwens nu geen wetenschappelijk onderbouwde theorie met je delen, maar wat ik er zelf van vind. En ik wil ook nog wel eens een keer graag met je in gesprek, maar dan wel tijdens een live evenement. En niet om mijn gelijk te bewijzen, maar om dan samen en met anderen eventueel dit super interessante onderwerp aan te scherpen. Want mensen blijven erover schrijven, blijven erover nadenken. 90% vind ik onzin en toch wil ik er dan zelf ook weer wat aanvullen. Nou, je kunt jezelf ook wel eens tegenspreken, zal ik maar zeggen. Nou goed. Over aangeboren zijn of niet. Ik wil eerst een splitsing maken tussen leidinggeven en leiderschap. Of beter, tussen een leidinggevende en een leider. Want je hoeft als leider geen leidinggevende te zijn. Ik ken genoeg mensen die bij hun werkgever een uitvoerende functie hebben, maar in hun vrije tijd aanvoerder zijn van een sportteam of brandweercommandant. En eerlijk is eerlijk, er zijn ook leidinggevenden die geen leider zijn. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Ik zag ooit een TED-talk van Drew Dudley. Ik zal in de show notes de link naar zijn TED-talk. En die gaf een aantal voorbeelden van acties die mensen deden waaruit dit leiderschap blijkt. Dus de kern van het verhaal was dat hij zei van, als jij het leven van iemand kunt veranderen of als je mensen in beweging kunt brengen, dan is er al sprake van leiderschap. En dat doen we allemaal. Hij benoemt een aantal voorbeelden, zoals ik al zei, maar hij vergeet één ding wat ik vind, wat heel belangrijk te noemen is. En dat is namelijk de actie op zich. Want een leider hoeft, in tegenstelling tot de leidinggevende, niet altijd zijn leiderschap uit te voeren. Kijk, die leidinggevende, er wordt van hem verwacht, je bent altijd de leidinggevende. Maar jij kunt leiderschap tonen, ook als je niet in functie bent, zal ik maar zeggen. Soms vraagt een bepaald moment om een actie of om een handeling. En soms vraagt het om een besluit te nemen. En dan doe jij dat. Soms vraagt het om rust te bewaren of overzicht te creëren. En dat impliceert inderdaad een moment of een situatie. En verwar dit niet met het situationeel leiderschap van Hershey en Blanchard, wat iedereen of veel mensen kent. Want dit gaat over vier stijlen. En die stijlen hebben te maken met het ontwikkelingsniveau van de groep waar leiding aan wordt gegeven. Dus dat heeft mijn inziens meer te maken met leiden geven dan met leiderschap. Nee, wat ik bedoel is dat leiderschap afhangt van de situatie waar je op dat moment in zit. En dat vraagt ook wel eens om verschillende soorten. Eén is kordaat. Nou, dat zou ik vooral doen als er snelle actie is vereist. Er kan ook leiderschap vereist zijn waarbij je wat meer diplomatiek moet zijn. En nou ja, ik ga dit niet invullen, want ik denk dat de meesten echt wel snappen wat ik bedoel. En toch wil ik het illustreren met een verhaal wat ik ooit hoorde van een mijnwerker in Limburg. Daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Vroeger gingen heel veel mensen werken bij de kolenmijnen. En je moet je realiseren, in die tijd was de maatschappij nogal hiërarchisch. En eigenlijk was het gewoon een klassemaatschappij. En als je ouders genoeg geld hadden, kon je naar de mijnschool. En als je geen genoeg geld had, en dat waren de meesten, dan ging je gewoon in de mijn werken en werd je koempel, zoals dat heet. En goed, de Limburgers die zullen nu zeggen, hey, eentje die het uit kan spreken, ja, de koempel. En na afloop kon je, als je naar de mijnschool ging, kon je dan ploegleider of voorman van een groepje worden. Maar het gebeurde ook wel eens dat zo'n mijnschacht instortte. En dan moest je het samen maar even overleven in het donker, in een afgesloten deel, en hopen dat je gered zou worden. Niks voor mij. Maar goed, op zulke momenten staat de echte leider op, vertelde hij mij. En dat was niet per se, per definitie was dat de ploegbaas, maar dat was degene die zichzelf het meest onder controle had en zo de rest tot rust kon brengen. Ik weet zeker dat velen van jullie dit kennen onder de naam informele leider. En dat is de leider die niet in functie is, maar wel bepaalt wat er gebeurt. Trouwens, bij een leidinggevende die tegelijkertijd leider is, valt dit samen. Dan zul je ook zien dat zo'n leidinggevende die dus tegelijkertijd ook echt een leiderschapsrol op zich neemt, of is, eigenlijk een leider is, die heeft niet nog eens een keer een informele leider daarnaast. Mijn ervaring is dat het sleutelwoord hierbij zelfkennis is. De informele leider die is in staat zichzelf te leiden, die kent zichzelf. En door dicht bij zichzelf te blijven, kan hij van daaruit anderen leiden. Nou, naar de vraag van Rob. Waar ik het met Rob over had. Kun je dit leren? Nou, naar mijn idee kan iedereen dat leren. Alleen de mate waarin of hoe groot is verschillend. Er zijn mensen die één persoon, een klein groepje of in een enkele situatie kunnen leiden. Maar er zijn ook mensen die permanent hele grote groepen kunnen leiden. En daar denken we vaak aan, hè, bij leiders. Zo'n Nelson Mandela of een Gandhi. Die leiden hele grote groepen. Er zijn meer leiders. Op dit moment in de wereld, ja, dat wilde ik zeggen. Er zijn ook leiders in dit moment in de wereld. Daar kun je van alles van vinden, maar ja, het zijn wel leiders. En dat is ook vaak gekoppeld aan macht, maar daar wil ik het nu niet over hebben. En ook niet, zoals iemand laatst zei, Peter, weet je wat ook interessant is, intentie en leiderschap. En ook daarin had ze gelijk. Maar het is geen oordeel over of je een leider bent, of dat goed of slecht is. Het gaat puur even over leiderschap. En wat ik hierbij wil benoemen is hoe je dit het beste kunt leren. En volgens mij zijn dat drie fases echt van belang. En alle beginnen met zelfkennis door bewustwording en zelfreflectie. En die drie stappen, of die drie fases, zijn voor mijn idee eerst leiderschap ontvangen, dan leiderschap over jezelf en dan leiderschap naar anderen. En sommigen beginnen daar vanuit huis of door omstandigheden al vroeg mee in hun leven. En misschien is dat wel wat dan bedoeld wordt met aangeboren leiderschap. Nou, de eerste stap, het ontvangen van leiderschap, begint gewoon door te kijken, door te ervaren naar andere leiders. Zoals je zelf geleid zou willen worden. En dan kijk je van, wat inspireert mij? Wat zou ik zeker niet willen? En wat herken ik hiervan bij mezelf? Wat heb ik al? En als ik dat heb, wat doe ik daar dan al mee? Nou, dat is het allereerste, denk ik. Daar is goed naar kijken. De tweede stap is dat je jezelf gaat oefenen in situaties waar het, wanneer het op jou aankomt. En vaak is dat een situatie waar niemand bij is. Waar niemand je ziet, wat je doet of denkt. Het komt op jou aan hoe jij met jezelf omgaat. Wat doe je of wat doe je juist niet? Wat een ander doet is even niet interessant, hè? Maar wat doe jij of wat doe je niet? Wat zegt je intuïtie? Wat zou je moeten doen? En doe je dat dan juist wel of juist niet? Van ja, eigenlijk zou ik dat moeten doen, maar dat durf ik niet of dat doe ik niet of ik vind dat niet, whatever. Het begint met daarnaar te kijken en dan ben je met de eerste stap bezig om te oefenen naar, of de tweede stap met oefenen naar leiderschap. En dan stap 3, andere leiden. Nou, als je in sync bent met je hoofd en je hart en je handelen en je denken, kom je al een heel eind. Dan, je hebt eigenlijk al geoefend bij jezelf. Je hebt al gekeken van, nou, toen vond ik dat niet zo best en ik zou dat anders doen of juist wel. En dan ga jij handelen in situaties waar anderen dat niet doen. En dan leid je, als het ware, vanuit jezelf en bijna als vanzelfsprekend. En dan is het geen kunstje meer en dan gaan mensen je als vanzelf volgen. Ja, en ik geef toe, dit is één van de vele visies op leiderschap, maar dit is iets wat bij mij past, wat mij aanspreekt, hoe ik het althans geleerd heb. En ja, de een heeft hier meer aanleg voor dan de ander. Maar iedereen komt vroeg of laat in een situatie waar er niemand anders is dan jij alleen. En dan komt het erop aan, wat doe je? Je kent vast wel zo'n moment. En het is moeilijk om dit alleen uit een boek te leren. En het helpt om hier aanwijzingen bij te krijgen en met andere gelijkgestemde ervaringen over uit te wisselen. En dat is precies de reden waarom ik dit aanbied ook in mijn werk. In elk teamontwikkeltraject op executive level heb ik aanvullende individuele gesprekken buiten het team om en ook andersom. En elk persoonlijk traject organiseer ik een meerdaagse om een peer group met gelijkgestemde dus anderen dan in je eigen team bij stil te staan. Want je leert het ook gewoon door te delen. Gewoon door te sparren, door de ervaringen uit te wisselen. Maar leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling staan nooit stil. Dus, conclusie. Kun je leiderschap leren? Ja, volgens mij dus wel, Rob. En jij hebt het zelf ook gedaan. En dat heb je ook wel aangegeven, hoor. Je bent van een verlegen jongetje een ervaren en inspirerende interim directeur / gemeentesecretaris worden. En dat heb je vooral gedaan door jezelf te worden en te zijn. En daar heeft jouw sport jou heel veel bijgebracht. Nog één ding. Bij het pad ernaartoe hoort nog één enkel element wat ik wil noemen, wat geloofwaardige leiders onderscheidt van de wannabe leiders. Echte leiders die zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen. De bereidheid om verantwoordelijk te zijn voor de eigen daden en de consequenties die erbij horen. Bereid zijn om een stap naar voren te zetten. De bereidheid om zelf fouten te durven maken, toe te geven en op te lossen. Ik zal nooit vergeten, ik was met een ik weet niet of een directeur was in ieder geval iemand dat had veel te vertellen. En die zei, ja, mijn mensen mogen fouten maken. Toen vroeg ik aan hem, maak jij die ook? En toen keek hij me aan en zei, ja, nee, eigenlijk liever niet. En toen dacht ik, ja jongen, dat als jij dat liever niet doet, dan kun je wel zeggen, jij mag fouten maken. Maar ja, mensen luisteren naar wat de baas doet en niet wat de baas zegt. En als jij bereid bent om zelf fouten te maken, dan pas durven de anderen dat ook. En daarvan kunnen ze groeien. Brengt mij weer op iets. Leiderschap en kwetsbaarheid liggen mijn inziens in elkaars verlengde. Maar ja, daar kom ik nog een andere keer op terug. Maar in ieder geval niet in de volgende aflevering. Volgende week horen jullie eerst een interview met Rozemarijn Timmer. Directeur van een muziekschool en al op erg jonge leeftijd, kan ik je vertellen. Heel interessant gesprek ook. Maar goed. Ja, dan nog het laatste gedeelte. Vandaag is, wat ik zou zeggen, een bespiegeling. Weet je, vandaag is Oudejaarsdag. En hoewel het maar een datum is, toch heeft het voor mij iets magisch. Er hangt een bepaalde spanning in de lucht, alsof er iets nieuws gaat gebeuren. Ja, een nieuw jaar, maar dat bedoel ik niet. Er gaat iets nieuws gebeuren en dan is het ook het moment van afscheid. En hoewel het maar een datum is, denk ik dat bij elke groei en verandering een ritueel hoort. Groot of klein, maar er hoort wel een ritueel bij. Omdat je op dat moment even stilstaat bij het moment. En de tijd neemt voor, althans, ja, stilstaan en dan even tijd nemen voor reflectie. Dat doe ik ook. Heb ik ook deze periode gedaan. En wil ik even met jullie delen. Als je zegt, nou ja, dit vind ik niet meer interessant. Nou, wees welkom de volgende keer. Maar dit gaat over mijn eigen ontwikkeling. Weet je, ik kan wel aan anderen willen leren en vertellen wat ik ergens van vind. Maar ja, ik doe het ook, hè. En ik sluit dan ook weer aan bij het interview van Rob. En toen stelde ik hem de vraag of zijn succes ook een prijs heeft gehad. En dat bevestigde die ook. Bij mij ging het net andersom. Mijn meest succesvolle prestatie van afgelopen jaar is mijn eigen persoonlijke groei. En die groei kwam vanuit die spreekwoordelijke prijs. Dus andersom. En een vriendin van mij die vroeg, welk gevoel kenmerkt jouw afgelopen jaar? Welk gevoel zou je als etiket op het jaar willen plakken? Daar heb ik echt over nagedacht. Ik heb toen ook geen antwoord kunnen geven. Maar ik vond het wel een prachtige vraag. Maar ook een complexe. Want ik kan je vertellen, ik heb een heftig jaar achter de rug. Het afgelopen jaar bestond voor mij vooral uit afscheid. Op zakelijk gebied heb ik een drastische wending gemaakt in mijn werk. En ben ik mijn focus gaan verleggen. En daar hoort ook afscheid bij van werkzaamheden die ik tot nu toe deed. Op persoonlijk gebied heb ik nogal van wat mensen afscheid genomen of moeten nemen. Zo is mijn zoon, het is maar tijdelijk, maar toch. Zo is mijn zoon voor zijn studie bijna een jaar naar Japan. En zit mijn dochter in Oostenrijk. As we speak zit zij nu snowboard instructies te geven. Daar ben ik wel trots op. Maar ze zijn er toch niet. Ze zijn toch uit huis. En dit alles, hè, ook de zaken die ik nu niet noem. Sommigen wel weten, die deden soms pijn. En ja, en daar waren toch echt heftige periodes bij. Toch ben ik blijven werken en nam ik ook de tijd voor de emoties. Ik heb mezelf niet afgesloten en ben toch doorgegaan. Ik heb emoties, maar zij zijn niet de baas. Ik ben in de regie, hoe moeilijk soms ook. Ook hierbij, practice what you preach, zeg ik dan. En na dit stukje van het jaar, daar hoort een emotie bij. Ik noem het een gevoel van melancholie en van verdriet. Een beetje een mengeling. Maar er is meer. Ik heb me namelijk in deze periode geen enkel moment eenzaam gevoeld. En dat komt omdat ik mensen om me heen heb. En die heb ik bewust verzameld. Of het is organisch gegroeid. Ja, het maakt eigenlijk niet uit. En daar kon ik mijn ervaringen mee delen. Mijn gevoel, ik kon sparren over waar ga ik naartoe met mijn werk, wat wil ik gaan doen. En het is echt een zegen dat ik op hen kan terugvallen. Ze gaven me soms advies, soms een steuntje, maar vooral een luisterend oor. En zo kon ballast afvallen en ruimte ontstaan. En het is een open deur. Dit is wel heel raar wat ik nu wil zeggen, want wat ik wil zeggen is, als er een deur dichtvalt, gaat een andere open. En dan zeg ik open deur. Nou, oké, dat is weer zo'n dingetje van mij. Goed, in ieder geval, in het laatste jaar, of dit is zeker de laatste periode, staat dus ook in het teken van nieuwe kansen. Ik heb nieuwe mensen ontmoet, hulp uit onverwachte hoek gekregen. Bestaande relaties die werden verdiept. Ik leerde kanten kennen van mensen wat ik nooit had verwacht. Meeste positief. En ik kon gelukkig focussen op een nieuwe toekomst. En daar, bij dit deel, hoort ook een gevoel bij. En dat zou ik willen noemen als hoop, blijdschap en ja, vooral energie. Ik heb gemerkt, ik heb zoveel energie er ook weer bij gekregen. En deze mix, deze mix van gevoelens, dat vind ik echt mooi, want daar groei ik van. Kijk, je hoeft niet alleen maar pijn te lijden om te groeien. Sla een boek open en bijna allemaal is het ja, door allerlei de ervaringen, dan ja, uit de pijn kun je leren ja, maar ook dit. En ook, je kunt ook van mooie dingen leren. En inderdaad, soms heb je een duwtje nodig in de goede richting. Soms is er een vervelend moment wat een blessing in disguise blijkt te zijn om door te kunnen groeien. Want dan zit je op het verkeerde pad zonder dat je het ziet of wilt zien. En dan ga je daardoor net dat stapje zetten naar de toekomst. Dan loop je de heuvel op voor een nieuw inzicht of een nieuw perspectief. En zo kijk ik ook terug. Hè. Het was een afgelopen jaar was een zoektocht met met vallen en opstaan, kijken wat ik wil en wat niet, me laten inspireren of juist niet. Ja, en nu doe ik het zelf. Wat ik aan andere mensen probeer mee te geven, doe ik nu zelf. Iemand zei van de zomer tijdens mijn vakantie, ben je zo vanwege je werk of heb je dit werk omdat je zo bent? Nou, ik denk beide. En dat, ja, dat is precies de reden waarom ik mijn werk doe zoals ik het doe en waarom ik er zoveel inspiratie en energie uit haal en wellicht ook kan geven. Maar het is geen kunstje, het is echt. En zo zit ik er nu bij op deze dag. Nog even terugkijken om verder te gaan. En ik heb gemerkt, plannen maken is leuk, maar ik hecht daar niet meer te veel waarde aan. Plannen maken helpt me wel om de juiste richting te bepalen. In ieder geval een richting te bepalen waar ik naartoe wil. Maar er geforceerd naartoe werken, nou, meestal werkt het niet. Het gaat toch om op die golf te stappen, die verwachten. Zoals straks ook zei, er komt een goede golf aan en dan moet je klaar zijn, erop stappen en gaan. Het leven kent voor mij, daar ben ik nou wel achter, geen draaiboek. Ik kan het zelf ook niet schrijven, want er gebeurt van alles op het meest onverwachte moment. En dan, dan heb ik het vertrouwen om wat ik zei op die golf te springen en vertrouwen in mijn eigen kunnen. En dat heb ik geleerd door mijn eigen ervaring met anderen, door reflectie naar mezelf. En ja, daar wil ik mee afsluiten. Dat is het gevoel, het all-over gevoel, als je het zo wil noemen, de strikt eromheen. Dat is het gevoel wat ik wil plakken aan afgelopen jaar. En dat heet dankbaarheid. Ik ben dankbaar dat ik het vermogen heb om te kunnen leren en te kunnen groeien en te kunnen zien. Ik ben dankbaar om de mensen om me heen, de mensen met wie ik heb gewerkt, waar ik veel van geleerd heb en mooie dingen mee heb mogen maken. Ik ben dankbaar dat jullie naar me willen luisteren. Deze podcast is langer dan ik had gepland, maar hey, dit is de laatste van het jaar. En die dankbaarheid die gun ik jullie ook. Ik wens jullie alle goeds wat je nodig hebt voor het team waar je mee werkt, voor je naasten en voor jezelf. Tot volgend jaar. Leuk dat je hebt geluisterd naar weer een aflevering van de Directie Dilemma's podcast. Ik hoor graag wat je van deze aflevering vond. Een review achterlaten is heel simpel. Kijk bij deze podcast app en beoordeel deze show met bijvoorbeeld 5 sterren. Je doet me een groot plezier als je deze aflevering wilt delen. Abonneer je op de podcast of volg mij via Insta en krijg automatisch een melding bij een nieuwe aflevering. Als je zelf gast wil zijn of ideeën wilt aandragen, kijk dan op de show notes onder deze aflevering voor meer informatie. Stuur me gerust een DM met jouw feedback, zodat ik deze podcast nog leuker en beter kan maken. Ik kijk alweer uit om de volgende aflevering voor je op te nemen. En nogmaals bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.